Welkom allemaal in weer een nieuwe podcast. En in deze podcast ga ik in gesprek met Jessica van Turnhout van Bubbels en Ballen. En deze podcast is op een hele leuke manier tot stand gekomen. Want ik heb Jessica nog helemaal niet zo heel lang geleden voor het eerst ontmoet op het event van Maartje Blijleven Sterk Netwerk. Daar zagen wij elkaar voor het eerst. Zij kwam naar me toe en zei, hey, ben jij niet Josien? En nou, dat vond ik zo leuk dat we ook natuurlijk in gesprek zijn geraakt en ook een heel mooi gesprek hebben gevoerd. En dat voelde voor ons beiden eigenlijk wel als een heel goed idee om ook samen eens een podcast op te nemen en samen in gesprek te gaan. Dus daarom zijn we nu hier. Welkom Jessica in deze podcast. En zou jij
Dankjewel.
Jezelf even voor willen stellen?
Zeker, zeker. Nou, wat onwijs leuk. Ja, zeker. Nogmaals, ik ben Jessica. Ik ben 30, hebben we net vastgesteld. Leeftijd niet heel belangrijk, maar meer voor... Het staat voor mij ook voor een nieuwe fase. Ik heb de afgelopen 7 jaar... 7 jaar lang heb ik hotel en event management gedaan. Dus ik werkte in hotels en evenementen en daar verzorgde ik verjaardagen, evenementen, congressen. En daarna, op een gegeven moment merkte ik dat ik toe was aan positiviteit. En dat klinkt als iets heel groots, maar daar zijn heel veel stappen aan vooraf gegaan. Het opmerken van bepaalde frustraties, irritaties, gevoelens. Het opmerken dat ik in de weekenden en 's avonds, wanneer ik uit mijn werk kwam, helemaal leeg was en geen energie, geen mentale ruimte zeg maar meer had om ook maar iets voor mezelf te doen of überhaupt er nog voor vriendinnen of mijn partner te zijn destijds. Dus ik startte, 2018 inmiddels alweer, startte ik mijn zoektocht. Want ik zat al een tijd niet helemaal lekker in mijn vel, verschillende banen ook gehad. En met lekker in mijn vel bedoel ik dat ik me op een gegeven moment ook gewoon echt wel angstig voelde, onzeker, onrustig. Ik was één grote chaos, zowel mentaal als lichamelijk. In spullen kwijt zijn, in niet kunnen kiezen in de supermarkt voor producten. Maar ook niet meer herinneren dat ik afspraken met mensen had gemaakt en mijn woord gewoon niet nakomen, omdat ik het niet op kon slaan. Mijn positiviteit begon als, leuk weet je, Josien, gewichtsconsulent bij Herbalife. En alhoewel dat nu niet meer een hoofdrol speelt in mijn leven, is er vooral de persoonlijke groei en de ontwikkeling en de keuze en de verantwoordelijkheid die je zelf hebt in hoe je in het leven staat en wat je doet en de mindset die je aan de hand daarvan ontwikkelt, is echt wel de rode draad in het verhaal van, in mijn verhaal van de afgelopen 4 jaar, waarin ik dus echt wel een mooie ommekeer heb kunnen maken. En inmiddels, fast forward, na een proces van zo'n 4, 5 jaar, begeleid ik met heel veel plezier als relatiecoach vrouwen en ik leer ze eigenlijk de ballen te kweken die ze nodig hebben om de moeilijke keuzes te maken, waardoor ze uiteindelijk weer gaan bruisen. Dat doe ik met mijn bedrijf Bubbels en Ballen.
Superleuk om te horen. En wat ik ook heel erg leuk vind, en dit wisten wij dus niet van elkaar, is dat ik heel veel overlap zie met mijn eigen, als ik zelf terug zou blikken naar de afgelopen jaren. Als ik eventjes dat heel kort zou samenvatten, ik denk dat je dit heel grappig gaat vinden. Ik heb namelijk in 2017 heb ik ontslag genomen in mijn laatste baan, loondienstbaan.
Ja. Ja.
Waarom? Omdat ik alleen maar gestrest was. Alleen maar bezig was met alle ballen hoog te houden in de lucht en aan alle regels te voldoen. De beste partner te zijn, de beste werknemer, de beste dochter, de beste vriendin, allemaal.
Ja.
Toen kreeg ik in 2014 kreeg ik mijn dochter, wat nog verder de druk verhoogde, want ik moest ook nog eens een perfecte moeder zijn.
Ja.
Dus als ik terugkijk, zijn zeker de jaren vanaf 2014 tot en met 2017 heel stressvol geweest. Ik was eigenlijk alleen maar als een kip zonder kop door het leven aan het rennen.
Ja.
Om al die ballen hoog te houden en al die regels te kunnen voldoen. En overal mijn perfecte zelf te kunnen laten zien.
Ja.
En nu achteraf snap ik dat ook heel goed. Ik was gewoon super onzeker. Ik was heel erg bang om te falen.
Ja.
Ik was echt wel een ander persoon dan nu, durf ik te zeggen.
Ja.
En daardoor wilde ik ook dus niks fout doen. Want die kritiek die zou moordend zijn op mijn onzekere versie toen.
Ja.
Nou, ik heb ontslag genomen. In eerste instantie om een sabbatical te nemen, eens even bij te komen en verder te kijken. Dus toen begon het al te kriebelen van zou het toch niet te slim zijn om te gaan ondernemen en iets te gaan doen waar mijn hart ligt. Dus ik ben de opleiding gaan doen tot voedingsdeskundige.
Oh, nou, is dit hilarisch? Ja, 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 ja.
Dus dat heb ik gedaan, dat heb ik ook gehaald. Dus ja. Officieel ben ik voedingsdeskundige, maar ik moet er eerlijk bij zeggen, dat is alleen het papiertje, want ik heb er nooit mijn werk van gemaakt.
Nee.
En hoe komt dat? Omdat ik in diezelfde periode tegen Creatrix aanliep.
Ja.
Ik ben dat zelf gaan doen, hè? Dus persoonlijk ben ik dat traject gaan doen. En dat heeft me gewoon ontzettend geholpen om mijn onzekerheid kwijt te raken. Mijn faalangst kwijt te raken. Zelfs mijn verlatingsangst kwijt te raken. Dat is dan even een stuk wat zich met name op privé kon uiten.
Ja.
Maar goed, in ieder geval allerlei issues waar ik gewoon al mijn hele leven tegenaan liep, kon ik eindelijk eens opruimen. Waarbij ik niet wil zeggen dat ik nooit meer onzeker ben, maar de onzekerheid van toen is echt wel een heel ander verhaal.
Ja.
Nou, en omdat ik in het verleden heb ik heel veel gedaan om dit ook op te lossen, is het me gewoon niet gelukt. En met Creatrix lukte het wel. En toen dacht ik, nou, er moeten heel veel andere vrouwen zijn die dit ook kunnen gebruiken. Die ook van alles geprobeerd hebben, maar het nog steeds niet is gelukt om nou eens met die onzekerheid en zelftwijfel af te rekenen. Dus zo gezegd, zo gedaan, ben ik de opleiding gaan doen. En werk ik nu dus alweer bijna 4 jaar met gewoon heel veel plezier om deze vrouwen te helpen deze issues echt op te lossen voor zichzelf. Zodat ze vooral zichzelf kunnen en durven zijn en die potentie die erin zit gewoon uit kan komen. Dus ja, wat een mooi overlap eigenlijk met jouw verhaal. Heel mooi.
Ja. Ja, ik denk, wat jij ook zegt, het gewichtscontrole. Ik denk op het moment dat je zelf op zoek bent naar een bepaalde mate van gezondheid. En soms in de breedste zin van het woord. Hè, want voor de een zit hem dat in personal training. Voor de ander zit hem dat in voeding. Voor de ander zit hem dat in mediteren. Je gaat dan toch doen waar je zelf naar op zoek bent. Dus dat is onwijs mooi. En we hadden het net ook al eventjes natuurlijk over onze werkwijze en een stukje overlap daarin. Dat thuiskomen bij jezelf noemden we het.
Ja.
Ik denk dat het. Ik heb zelf vorig jaar oktober mijn baan opgezegd. Dus ik had afgelopen weekend, een jaar geleden, dat ik echt volledig ben begonnen met ondernemen op deze manier. Het zijn toch best wel keuzes waar je toch wel ballen voor nodig hebt. Dus. Hoe kwam dat bij jou zo? Jij zegt het was goed voor mij om ontslag te nemen. Hoe kwam je tot die realisatie?
Nou, op dat moment wilde ik gewoon absoluut voorkomen dat ik in een burn-out of iets dergelijks terecht zou komen. Dus ik dacht, ik kan nog gaan wachten. Ik kan nog kijken of ik het verder op kan rekken. Maar is het verstandig? Nee. Ik voelde ook echt steeds duidelijker, ik ben die stress zo beu. Er moet toch een manier zijn om een leven te leiden waarin dat niet zo de boventoon voert en eigenlijk je hele leven dicteert.
Ja.
En het is ook absoluut in goed overleg thuis gegaan, want het heeft natuurlijk ook gewoon een financieel gevolg.
Ja.
Nou heb ik gelukkig een hele leuke, lieve man die zei, doe dat nou. Het is wel even mooi geweest. Ga nou eens even bijkomen en dan zien we het wel weer.
En voor mij reageerde anders.
Ja, nou vertel.
Nou, die kregen de stressvlekken vlogen gelijk omhoog in zijn nek. Nee, maar wat je zegt, hè, op het moment dat ook je partner ziet, dat het je gewoon zo onwijs veel doet.
Ja.
Fijn.
Ja.
Fijn dat je zo ondersteund wordt.
Ja, ja, absoluut. Zegt,
in goed overleg ook. Maar nee, ik maak soms wel eens dat grapje. Mijn man zit in de financiële sector, zeg maar. Dus die is natuurlijk heel slim en geest met het schakelen van oké, als juist de inkomen wegvalt, wat betekent dat dan? Soms is dat nodig, hè? Want geld is ook niet altijd alles.
Nee, absoluut. En in die zin denk ik dat het gewoon heel goed is dat ik dat toen heb gedaan. Want wie weet wat het je gezondheid kost als je dat wel te lang laat doorlopen.
Ja.
Toen was ook het idee van ik ga er 2 of 3 maanden uit. En dan ga ik daarna gewoon als marketeer opdrachten doen, hè, op ZZP-basis.
Ja.
Dat was het plan.
Ja.
Maar toen kwam dus Creatrix op mijn pad. En dus ook doordat ik dat programma toen deed, ben ik gewoon heel veel belemmerende overtuigingen kwijtgeraakt die er toen in de weg zaten. Want ik was toen heel onzeker in eerste instantie. Dus ik was altijd op zoek naar zekerheid. Ik was dus super dol op een vast inkomen.
Ja,
dat werd. Ik ging er anders naar kijken. En niet onbezonnen of zo, maar wel van hé, maar dat kan ook heel anders. Dus laat ik eens dat aandurven gaan. En daardoor werd de weg dus ook vrijgemaakt om ondernemer te durven zijn en te worden. Andere belemmering die me heel duidelijk is geworden, is dat ik, omdat ik zelf hoogsensitief ben, altijd een soort angst voelde van als ik nou de hele dag bezig ga met mensen die het moeilijk hebben en met alle emoties en alles wat erbij komt kijken, kan ik dat wel aan? Of ben ik dan compleet gevloerd aan het einde van de dag? Dat was ook zo'n belemmering. Nou, en ik moet zeggen dat is nu. Heb ik ontdekt dat dat gewoon niet waar is. Hè? Ik heb die belemmering op kunnen ruimen. Ik moet er wel ook bij zeggen dat de manier waarop ik werk, dat ook zo gaat. Omdat ik eigenlijk op een hele luchtige manier werk. En niet als een psycholoog. Hè? Dat zou ik absoluut niet kunnen. Met een uur lang op die problemen in te zoomen en daarover te praten en dat helemaal te ontrafelen. Daar zou ik absoluut niet blij van worden. Ik word juist heel blij van mijn werk. Nu is we gaan kijken waar zit kern.
Ja.
Van waardoor jij de symptomen hebt die je hebt.
Ja.
Er zit altijd een oorzaak die ook heel vaak niet alleen bewust, maar ook onbewust een rol speelt.
Ja.
En die gaan we dan op bewust en onbewust niveau aanpakken.
Gaaf.
Oplossen eigenlijk.
Ja.
Op een vrouwvriendelijke manier. ook belangrijk.
Ja.
Maar dat gaat dus op een hele luchtige manier. Omdat ik juist heel erg werk met een hele geavanceerde vorm van visualisatie. Dus we gaan helemaal niet geen praatsessies doen. We gaan lekker die visualisaties doen. Tof. Waarin jij dat niet ondergaat als jezelf. Maar als een hele luchtige versie. Een hele nieuwe versie die geen shit kent.
Super gaaf. Mooi.
En dan voelt de klant zich heel relaxed.
Ja.
Het grootste deel van de sessie. En ik ook.
Ja,
ik kan haar brengen naar
als juist. Psycholoog te handelen inderdaad.
Juist, en we gaan juist niet focussen op herbeleven of op vroeten of dat soort dingen. Gaan we allemaal zo min mogelijk doen. Natuurlijk een stukje voorbereiding zit daarin.
Ja.
En dat je moet weten, wat is die kern? Maar nee, de grootste focus ligt ook gewoon lekker op die visualisaties.
Gaaf. Nou, dus ik vind het wel een hele mooie dat je dat zo op die manier aantikt. Want een van de vragen die, of nou, niet vragen, maar mensen die, waar ik potentieel mee samen kan werken. Ik krijg, maar niet altijd, maar geregeld ook nog wel eens de opmerking. Ja, nee, maar ik ga via de praktijk ondersteunen van de huisarts. Ga ik vragen om een doorverwijzing naar de psycholoog. Dan denk ik, oké. Heb je dan ook wel enig idee wat een psycholoog doet ten opzichte van wat ik dus als een van de dingen waar wij van zeiden die overlappen is thuiskomen bij jezelf. Ik kan redelijk snel pinpointen. De eerste hulpvraag waar mensen mee komen is nagenoeg nooit de vraag die ze daadwerkelijk hebben. Ik denk dat jij dat ook zo ervaart. Dat er altijd een vraag onder zit, is altijd ook wat ik geleerd heb. Je neemt nooit genoegen met het eerste antwoord op, joh, wat kan ik voor je betekenen? Maar wat ik vanuit een... en ik heb hier ook wel eens, een vriendin van mij is psycholoog, net afgestudeerd, heel gaaf, een gesprek over gehad. Van, wat is nou in jouw optiek, vanuit de psychologie, van jouw idee, het verschil tussen wat ik doe als relatiecoach en wat jij doet als psycholoog? Ze zegt, nou, een psycholoog doet eigenlijk een aantal dingen. Enerzijds praten, inderdaad, en die vragen stellen. Nou, dat vragen stellen herken ik heel erg als coach. Maar ze zegt, ja, een psycholoog gaat ook kijken waar dingen vandaan komen. Hè. Dus het voeten waar jij het net over hebt. Nou, dat is bij een psycholoog eigenlijk nagenoeg, voor wat ik heb begrepen, niet te voorkomen, zeg maar. Dus dat gebeurt sowieso. Ja. En een psycholoog gaat natuurlijk daarna ook heel erg een diagnose stellen. Terwijl wat heel veel van mijn coaches nodig hebben, is actie. Wat jij zegt, hè, een bewuste of een onbewuste overtuiging. Aanpakken die hap.
Klopt.
Niet ermee blijven lopen. Niet ermee blijven zitten. En het niet accepteren als jouw waarheid.
Nee.
Leren hoe dat je hem dus wel... Want ze zullen er vaak blijven. Hè. Je zei net ook al bij jou... De stress en de onzekerheid die je met je meedroeg... die heb je nu niet te vergelijken zeg maar meer met vroeger... maar het is er af en toe nog wel. Nou, dat merk ik ook. Ik heb ook nog wel eens onzekerheid. Ik heb ook nog wel eens dat ik terugval... en dat iemand over mijn grens heen gaat. Maar wel in veel mindere mate. Want ik nu dus zo heb geleerd hoe dat ik daarmee om kan gaan. Maar Die psycholoog die gaat niet met je aan de slag vaak. Hè? Die verwijst je bijvoorbeeld weer door ergens anders naartoe. Maar je hebt dan wel een labeltje even gezegd opgeplakt gekregen.
Ja, klopt.
Wat ik soms wel heel erg lastig vind. Ik denk dat dat ook wel een stukje zit in waar we nu in zitten. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Is hoe ga jij daarmee om? Met mensen die aangeven, nee, ja, ik moet naar de psycholoog. Dat is voor mij de juiste weg.
Nou, ik vind sowieso dat iedereen dat wel voor zichzelf moet bepalen. Ik heb daar natuurlijk wel een mening over. Wat mijn mening vooral is, kijk, het ligt er ook even aan, waar is iemand in zijn ontwikkeling?
Ja.
En wat heeft diegene al gedaan? Kijk, als je nog helemaal geen inzicht hebt in wie je bent, waarom je doet wat je doet, en daar nog helemaal niet mee bezig bent geweest, kan een psycholoog best helpend zijn. Er zijn wel dingen waarvan ik zeg, daar heb ik wel twijfels over, zoals dat omdat je vaak in dat soort sessies best wel gaat herbeleven en toch wel is gebleken dat dat niet zo heel erg goed is voor je brein en voor het probleem wat eigenlijk alleen maar dieper verankerd wordt in je systeem.
Ja.
Kwam laatst ook weer ter sprake in dat interview met, ik geloof dat hij Bessel van der Kolk heet, die trauma-expert.
Mm-hmm.
Heel interessant, maar hij noemde dat ook, hè, dat herbeleven is eigenlijk helemaal niet goed.
Nee.
Dus dat vind ik, nou ja, daar heb ik vraagtekens bij, maar ik denk, degene die er nog helemaal niet mee bezig zijn geweest met deze met je eigen ontwikkeling, kan het helpend zijn om wel inzicht te krijgen.
Ja, precies.
Dus op het moment dat iemand eigenlijk vooral meer inzicht wil krijgen,
ja,
zou de psycholoog een goede optie kunnen zijn. Mensen die al meerdere trajecten bij psychologen hebben gedaan en nog steeds last ondervinden, zou ik dat niet aanraden. Want wat heeft nog een keer gaan dan voor zin?
Ja, precies.
Dan heb je inderdaad juist meer actie nodig. Het aanpakken, het oplossen. En dan dus ook vaak kijken van wat is die oorzaak.
Ja.
En vaak kan het ook al omdat je meer zelfkennis hebt. Veel bewuster bent van jezelf, waarom je doet wat je doet. En ik krijg dus ook juist vaak mensen bij mij die zeggen, ja, ik weet het allemaal. Ik weet dat ik dit niet moet doen. Ik weet dat ik best wel goed genoeg ben. Maar toch voel ik die onzekerheid. Toch ben ik nog steeds bang om te falen. Toch blijf ik maar uitstellen of wat het dan ook is. Dan zeg ik, dan heb je inderdaad iets anders nodig. En dan kan ik je gewoon heel goed helpen. Want dan gaan we juist die allerdiepste oorzaken aanpakken die daar aan ten grondslag liggen. Wat je tot op heden niet is gelukt op de manieren hoe je het nu hebt gedaan.
Ja, vind ik een hele mooie aanvulling op die belichting. Het is iets wat ik zeker mee ga nemen. Dankjewel.
En ik vind ook, hè, stel dat iemand zegt van, ja, maar Josien, ik vind het allemaal leuk wat jij zegt, maar ik wil gewoon toch naar de psycholoog. Ga ik zeg echt geen stroobreed in de weg leggen, want als dat voor jou goed voelt, dan moet je dat doen.
Nee, ja.
Als ze maar weten, mijn visie erop wel van, hé, waarom wil jij naar de psycholoog?
Ja, precies.
En wil je inzicht? Prima. Misschien is dat dan een prima moment om dat nu aan te gaan pakken op die manier.
Ja. Want dat is dus niet zozeer iets wat jij meeneemt in jouw begeleiding. Krijg ik dat zo goed, een stukje inzicht? Of zeg je nou, ik zoek echt de mensen die... Of ik zoek. Ik werk met de mensen die al verder zijn? Of...
In principe kom ik het beste tot mijn recht voor degene die al wat verder zijn.
Okay.
Hoe verder ze zijn, hoe beter het is.
Mooi.
Maar natuurlijk kan ik ook wel mensen helpen die nog niet zo bewust zijn. Maar ik zou juist degene willen aanraden, als je al wat verder bent, als je al wat gedaan hebt op persoonlijk ontwikkelingsvlak, misschien ook al wat dingen hebt uitgeprobeerd, hè, of het nou ademsessies zijn, of healings, of nou, noem het, hypnose, maakt niet uit.
Ja.
Dan is het heel interessant om Creatrix te doen. Creatrix kan je op dat moment eigenlijk vooral zien, is dat alles wat je tot nu toe hebt gedaan, echt gaat verzilveren.
Precies, dus dat echt in een bepaald vat gieten, waardoor het met elkaar...
Ja, het is heel vaak het laatste puzzelstukje. En het is wel, weet je, ook als je kijkt naar mijn verhaal, het was voor mij best wel een groot puzzelstuk wat viel. Maar het was wel natuurlijk, ik had al wel wat werk gedaan. Ik was al bij psychologen geweest. Ik had al EMDR gedaan. Ik had al business coaching gedaan voor meer zelfvertrouwen op de werkvloer. Ik had al een assertiviteitstraining gedaan. 10 boeken gelezen. Ja. Weet je, dus dat had ook een bepaalde ondergrond waar dat dan op landt.
Ja.
En weet je, fair enough, ik heb ook klanten gehad die nog helemaal niks hadden gedaan en ook profijt hebben gehad.
Ja. Ik vind het wel een hele mooie, qua een soort van Nou ja, manier van, oké, okay, we hadden het net ook natuurlijk even over positionering voordat we het gesprek gingen opnemen. Ik merk bijvoorbeeld dat ik juist nog wel, denk ik, heel erg met de mensen werk die aan het begin van die curve zitten. Want een stukje bewustzijn is ook super belangrijk.
Ja, absoluut.
En ik ben het heel erg met je eens over dat ik geloof dat de herbeleving dat niet optimaal is. Maar toch denk ik wel dat op het moment dat je gaat kijken naar het stukje bewustzijn en dat je daardoor ook, nou goed, dat je een overzicht creëert waarin bewustzijn en overzicht een onderdeel, nou een groot onderdeel daarvan is. Nou, dat komt terug in de elementen waar ik mee in werk.
Misschien ja,
wel
vertel.
Een mooie brug om daar iets over te vertellen. Dus ik werk hoofdzakelijk aan relatie allereerst met jezelf. En ik merk dat mijn coaches die daarna, die verbeteren de relatie. Ik noem het eigenlijk ook echt een fundament bouwen. Dus daarom vind ik het heel interessant om te horen dat jij zegt van, nou, ik had al een fundament en daar kwam creator iets bovenop. Nou, ik denk dat ik wel echt een fundamentenbouwer of een fundamentlegger ben.
Ja.
In samenwerking met de coachie uiteraard. Maar ik, dus het fundament wat ze in mijn traject leggen bij zichzelf, dat wordt uiteindelijk gebruikt om ook de relaties te versterken met bijvoorbeeld een partner, met bijvoorbeeld een gezins- of familielid en eventueel zakelijk. Dan moet ik zeggen dat ik meer in de privésfeer zit dan op zakelijk gebied.
Mm-hmm.
En ik geloof bijvoorbeeld ook heel erg dat je voor verbinding ook even terug gaat kijken van hey, wat hebben we als mens eigenlijk nodig vanuit vroeger, hè? Dus vanuit een stukje evolutie. En hoe kan ik je vanuit die verbinding ook helpen om de beste keuzes te maken voor jezelf. En ik denk dat het bewustzijn, nou ja, de een noemt het bewustzijn, de ander noemt het helder hebben wat je drijft, de ander noemt het wat zijn je passies of wanneer kom jij in flow, dat een stukje basisfundament is wat we, doordat we zo geleefd worden, je had het net al over, ik wilde, de lat werd bij jou nog hoger gelegd toen je ook nog moeder werd. Dus toen wilde je ook nog de perfecte moeder zijn, naast een fantastische partner, naast een fantastische werknemer, vriendin, dochter. Op het moment dat je terugkomt weer bij jezelf en dus nou, niet die petten allemaal van die rollen af kunt zetten, want dat kunnen we nooit, we zijn altijd alles tegelijkertijd, maar wel ruimte maken allereerst. Dat was in mijn geval heel erg zo. Ik was dus echt die chaos, ik moest eerst die chaos oplossen, ruimte maken, om vervolgens een fundament te kunnen leggen waarin ik de ruimte creëerde om ook dus bij mezelf dingen te kunnen pakken.
Ja.
En sommige van die rollen die ik inderdaad ook heel goed wilde vervullen. Ik had dat, nou niet zozeer het perfecte waar jij het over hebt, maar ik had het wel over altijd maar klaarstaan voor Jan en alleman ten koste van mezelf. Ik kon daardoor wel kritischer kijken naar of ik dat nog steeds op dezelfde manier wilde vervullen. Even een heel stom voorbeeld. Ik was bijvoorbeeld altijd heel erg, ik wilde heel graag een brede vriendenkring. Ik was ook vroeger altijd een beetje jaloers op mensen die bijvoorbeeld in een vriendinnengroep zaten met 6, 7 of 8 vriendinnen. Dus ik probeerde ook altijd bij grotere groepen aan te sluiten. Nou, je kunt tot je grote, waarschijnlijk grote verbazing, dat heb ik nooit echt lang vol kunnen houden. Want ik leerde dat ik dus bij mezelf thuis kwam, dat ik mezelf in verbinding stond, dat ik veel beter ga in 1-op-1 of maximaal 1-op-2. En wat ik dus nu ook merk, is ik heb helemaal geen grote sociale kring. Maar ik heb 1 groepje waar we met z'n 3 eigenlijk fantastische vriendinnen zijn. En met de 1 ben ik al 15 jaar bevriend, met de ander al nou, 20, 22 jaar inmiddels. En verder heb ik iets meer dan een handjevol hele goede vriendinnen waar ik 24/7 op kan bouwen. En verder heb ik heel veel contacten eigenlijk. Naast natuurlijk gezin en familie. Maar vroeger had ik vriendinnen waarmee ik ging stappen. Ik had vriendinnen waarmee ik ging sporten. Ik had vriendinnen waarmee ik ging winkelen. Ik had vriendinnen waarmee ik ging borrelen. En ik moest altijd en overal maar bij aansluiten. Soort van vanuit een FOMO of zo. Hè? De fear of missing out. Niet goed genoeg te zijn. Er niet toe doen. Niet uitgenodigd te worden voor dat soort dingen. Als ik ergens niet voor uitgenodigd werd. Oh, ik werd helemaal gek.
Ja.
Maar terug kunnen komen in een stukje wat ik belangrijk vind. Nou, een van de dingen die ik daar heel erg voor gebruik is bijvoorbeeld een stukje kernwaarde. Ik zie dat echt als een lens om naar de wereld mee te kijken. Dus hoe navigeer jij? Maar ook welke keuzes maak je? Ja, dat is voor mij echt life-changing geweest.
Ja.
Op het moment dat je weet wat in die zin belangrijk voor je is, ga je ook keuzes maken. Dus dat is eigenlijk voor mij stap 1, verbinding waar ik mee werk. Nou, voor mij is stap 2, of waarde 2, is dat je aan je zelfvertrouwen gaat bouwen ook. Hè? Want je hebt het heel erg over het stukje niet zelfverzekerd zijn. Ik geloof dat je dat op heel veel manieren kan aanpakken. Een van de manieren waar ik daarmee werk is door eigenlijk op dagelijkse basis kleine winsten te gaan halen. Dus door mensen uit hun comfortzone te gaan halen. Eigenlijk met stappen die zodanig klein voor ze zijn dat ze ze bijna niet kunnen doen.
Ja.
En op het moment dat je daar ook over gaat documenteren, je gaat dat dus heel erg bewust meemaken. Dus niet de stappen zetten terwijl je de rest van je dagelijkse en wekelijkse routine afsnelt. Hè? Want er zijn mensen die maandag tot en met vrijdagmiddag gewoon hollen door het leven. Dat je daar een stukje vertraagde afstand neemt en ook echt het zelfvertrouwen gaat kweken voor jezelf. En de derde stap die ik heel belangrijk vind en die bij mij ook centraal zit, is wat straal je uit? Enerzijds ook naar jezelf. Wat zijn de gesprekken die je met jezelf hebt? Wat zijn dan die stemmetjes in je hoofd die bij jou aangeven dat je dingen wel of niet kunt? En daarna leer je ook in stap 4 van wat zijn dan die grenzen? En hoe ga ik die überhaupt bepalen? Wat is voor jou een grens? Wat gebeurt er dan in je lijf?
Ja.
En dat is en wel een basisfundament.
Haak je daarbij bijvoorbeeld ook aan van ga die grens eens voelen? Hè? Van, ook omdat je zegt, van je gaat kijken van waar zit energie op, wat niet. Mm-hmm. En wat kost energie, wat geeft energie. Ja. Is dat ook hoe je dat bijvoorbeeld onder andere aanvliegt? Dat ze die grenzen gewoon goed gaan voelen? Want dat herken ik ook wel, dat de coaches die soms bij mij komen, hè, of de vrouwen die bij mij komen, het soms ook zelf even niet zo goed weten. Want ze zijn gewoon al die tijd druk geweest met rollen.
Ja.
Herken je dat?
Dat is een hele gemeenschappelijke deler, ja.
Ja, toch?
Ik moet ook wel zeggen dat wanneer ik een intakegesprek heb, dat ook wel, ik aangeef dat een bepaalde tijdsinvestering wel eigenlijk niet gewenst is, niet vrijblijvend, nee, gewoon noodzakelijk is om te groeien.
Ja.
En dat merk ik nog vanuit mezelf, ik roep het ook wel eens als in jezelf soms, niet altijd, maar bovenaan je to-do-lijst kunnen plaatsen.
Ja.
Ben je al zo ver dat je weet dat jouw pijn die je ervaart zo groot is, dat dat hetgeen is wat nodig is. Dat dus op deze manier doorgaan het echt niet gaat verbeteren. En dat een weekje vakantie nemen het echt niet gaat verbeteren. Dat 2 dagen uitslapen in het weekend, omdat je bijvoorbeeld de kids hebt weggebracht, het ook echt niet gaat verbeteren.
Ja.
En ik denk dat jouw vraag was of dat ik ze soms ook wel eens tegen hun eigen grenzen aan laat schoppen om te kijken of ze ze herkennen, bedoel je?
Nou ja, of ook om te voelen, want ik kan me voorstellen, ik ben even benieuwd van hoe doe je dat, hè? Van om ze te leren, ga je grenzen aangeven?
Ja.
Want ze moeten ze wel kunnen voelen.
Ja.
Om te weten, hey, hier is een grens, dit wil ik wel, dit wil ik niet, hier word ik wel blij van, hier niet. Ja. Dat er een soort van voor zit.
Ja, enerzijds werk ik dan weer, ga ik weer even terug naar die kernwaarden, hè? Van als je bedenkt, van dat dit nu de waarden zijn die je gekozen hebt. En een hele mooie vraag van een coach is, zoals even een zijstap, maar vind ik wel mooi om waarde toe te voegen. Zij vroeg aan mij, denk je dat kernwaarden je hele leven lang hetzelfde zijn? Ik vond het een hele interessante vraag. Ik heb het ook opgezocht. Ik kon er wetenschappelijk gezien niks over vinden. Ik denk dat een aantal dingen, een aantal waarden, volgens wetenschappelijk onderzoek kun je er maximaal op 7 tegelijkertijd focussen, waarbij de voorkeur uitgaat naar 5. Want ja, op 5 verschillende,
ja,
bijvoorbeeld balans, bijvoorbeeld loyaliteit. Dat zijn best wel waarden waar je aan compromissen kosten. Dat je dingen wel of juist bewust niet doet. Ik ging ergens naartoe met het verhaal. Levenslang vatbaar zijn. Sommigen wel en anderen ook niet. Op het moment dat jij ergens zodanig tegenaan loopt. Noem bijvoorbeeld dat je angststoornissen of echt diep gewortelde onzekerheid gaat ontwikkelen. Doordat mensen constant over jouw grenzen gaan, kunnen je kernwaarden er ook bij veranderen. Omdat je behoefte compleet veranderd is. Dus jij hebt ook wel een andere lens, een andere visie op de wereld eigenlijk nodig. Want anders zul je waar jij het over hebt, en bewust en onbewust, zul je dat niet op kunnen lossen.
Ja.
Terugbrengen naar grenzen is het startpunt meestal, omschrijf voor mij een situatie waarbij je qua gevoel echt iets heel ergs, waar iemand grof over je grens heen is gegaan, maar dat voel ik meestal als in van waar voel je bijvoorbeeld angst of verdriet of frustratie, boosheid.
Ja.
Nadat iemand of iets bij je heeft gedaan of je iets heeft gezegd.
Ja.
Ik merkte bijvoorbeeld dat in een van mijn vorige banen had ik letterlijk een half uur voordat op vrijdagmiddag mijn vakantie begon, kreeg ik nog even een onbevoorbereid, hoe heette die dingen ook alweer? Geen bila, maar een beoordelingsgesprek.
Oh ja.
Dat zat niet goed ingebakken in de structuur van de organisatie. Ik was totaal niet voorbereid. Er was ook niks, geen dossier of iets. En een half uur voordat ik op vakantie ging voor 2,5 weken was het van ja, we willen wel een beetje door, maar we weten niet hoe. Nou, op dat moment zat ik qua collega's al in een slangenkuil. Ik zat zelf niet lekker in mijn vel. Ik had een aantal dingen laten slippen in mijn werk, omdat ik dus veel te veel ballen hoog hield. Het heel moeilijk vond om hulp te vragen. Ik was onzeker over de dingen die gingen komen en ik wist al niet of dat ik mijn baan ging behouden. En die man zegt doodleuk tegen mij. Ik weet niet hoe. Een van mijn grenzen, of een van mijn waarden, is bijvoorbeeld... Nou, tenminste, niet bijvoorbeeld, maar energie zijn voor mij belangrijke waarden, verbinding, groei. Maar die was echt op het vlak van energie. Dus op het moment dat je eigenlijk naar iets relaxends en ontspannends gaat als een vakantie, is voor mij een hele harde grens nu, dat als ik ooit weer een beoordelingsgesprek heb, dat dat niet in een week gaat plaatsvinden voor mijn vakantie. Zodat ik dus nooit meer... Want ik heb als resultaat een week lang liggen huilen bij de man die is in bed. Dat ik dus nooit meer zoiets zwaars, wat zo vreed van mijn mentale, emotionele en spirituele energie. Want ik was echt enerzijds in en in verdrietig. Anderzijds was ik beledigd. Anderzijds, nou, ik ging alle kanten op.
Mega veel getriggerd, tuurlijk.
Dat ik dat nooit meer meeneem, zo die vakantie. Dus dat was ineens een hele harde grens. Dus ik ga vaak terug naar... wat is er bij jou gebeurd of wat is een situatie die je kunt omschrijven en van daaruit ga ik eigenlijk bouwen, maar ik doe dat wel aan de hand van die kernwaarden.
Ja, ik snap het.
En ik denk ook dat het een stukje trial and error is, dus je gaat op een gegeven moment ook, want mijn doelstelling is niet om bijvoorbeeld van 0 naar 100 of van 50 naar 100 te gaan, maar om een proces in gang te zetten wat ze ook nog in kunnen zetten nadat ze bijvoorbeeld klaar zijn met het traject.
Ja.
Dus dat je op het moment dat je weer tegen een grens aanloopt of dat je zegt, nou, ik heb deze keuze gemaakt, ik wil graag terugkomen op die keuze, want hè, mijn grens is een bepaalde tijdsinvestering. Mijn grens is een bepaalde mate van energie. Ik merk nu dat ik die bereik. Dat ze dus ook nog de vrijheid ervaren om terug te komen op dat woord. En dus die grens weer van zich af te duwen, zeg maar.
Ja, mooi.
Ik hoop dat dat je vraag was.
Ja, zeker. Absoluut. Hey, en wat mij ook meteen kwam, een nieuwe vraag in mij op toen jij net aan het vertellen was. Hè? Want we hadden natuurlijk ook even over je kernwaardes en of die nou wel of niet kunnen veranderen.
Ja.
Zijn ze voor jou veranderd door de transformatie die jij hebt doorgemaakt de afgelopen jaren?
Ik denk het wel. En de reden dat ik het woord denk heel bewust gebruik is omdat ik er heel weinig mee bezig ben geweest in een periode dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. De eerste periode dat ik... dat was eigenlijk een jaar nadat ik mijn persoonlijke groeijourney eigenlijk startte. Dat was 2019 en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ze op papier zette. Ik heb ze wel veel meer kunnen groeperen, want ik had destijds ook nog... de eerste keer dat ik daaraan begon, zat ik dus in een functie waar ik niet helemaal lekker op mijn vel zat. Dus toen was bijvoorbeeld kernwaarde nog een hele grote bepalende... nog een hele grote bepalende kernwaarde. Nu ben ik ondernemer, nu heb ik heel veel vrijheid. Het eerste half jaar vond ik dat ook angstaanjagend, maar dat is weer een ander verhaal.
Ja.
Misschien ook wel herkenbaar voor je, of niet?
Nou, nee, maar ik vind het wel grappig, maar ik kom er zo wel even op terug. Vertel.
Ja. Dus nu is die is vrijheid is voor mij minder van belang. Omdat ik nu andere dingen belangrijker vind. Maar dat komt omdat ik het heb. En wat ik ook heel erg merkte, was de eerste keer dat ik aan de slag ging met kernwaarden, is dat ik toen had ik er 7. Ik heb het lijstje hier liggen, ik heb ze niet uit mijn hoofd. Maar dat ik toen 2 of 3 waarden had waar ik naartoe wilde groeien. Dus die ik wel heel belangrijk vond, die ik wel als lens wilde, maar die ik op dat moment nog niet was of had, of nog niet beoefend had, of nog niet meester was. En 2 of 3 inderdaad waar ik naar wilde groeien. En 4 of 5 of zo die ik nu wel had. En er zit wel een shifting in een aantal woorden. Maar meer omdat ik nu in balans ben, en dat toen niet was, merk ik dat ik veel meer de woorden kies die ik altijd belangrijk heb gevonden.
Ja.
Dus energie. Dus verbinding. En daar zet ik bijvoorbeeld ook eerlijkheid. Het valt voor mij ook onder verbinding. Want als je tegen mij niet eerlijk bent, ja, dan hebben wij geen connectie. Daar kan ik heel slecht tegen onrechtvaardigheid en dat soort dingen. Hè, of rechtvaardigheid dus. Dus ze zijn nu meer een bevestiging van iets wat ik al die tijd dat ik niet oké was, heel erg wilde, heel erg verlangde, maar waar ik niet bij kon.
Ja, ik snap het. Nou, en ik herken dus ook wel heel erg wat jij zegt. Omdat ik ooit, voordat ik dat creatics traject deed, heb ik volgens mij ook mijn waarden opgeschreven die toen hoog stonden. Dus dat is super interessant natuurlijk.
Ja, ik ben benieuwd.
Nou ja, welke daar dus in heel hoog stond, was zekerheid.
Ja.
Nou, die zou ik nu in de verste verte niet meer noemen.
Nee.
Maar wat kwam daar niet in voor, volgens mij, is vrijheid. Niet omdat ik het niet wilde of niet belangrijk vond, maar ik kon er überhaupt niks bij voorstellen. Want ik leefde natuurlijk een leven wat verre van vrij was toen.
Ja.
En ik ging herkenbaar. Gebukt onder al die regels. Dus als iemand tegen mij was begonnen over vrijheid of groei of energie of verbinding, had ik gedacht, ja leuk hoor, maar hoe dan?
Ja, precies.
Want ik was alleen maar aan het overleven op dat moment, mentaal. Ja. Dus en nu zijn ze zo anders en ik moet zeggen, ik heb er ook wel dingen in ontdekt, want bijvoorbeeld wat jij zegt over waardes die je eigenlijk altijd belangrijk hebt gevonden, die heb ik ook wel ontdekt. Want groei is een waarde voor mij, als ik terugkijk, altijd belangrijk geweest. En dat is precies de reden waarom ik altijd heel serieus aan het werk ben geweest met waar ik op dat moment mee bezig was. En ook nu weer. Ik heb mijn perfectionisme los kunnen laten, maar ik sta wel nog steeds voor kwaliteit. Dus weet je, in die zin is het natuurlijk, en ik denk ook dat dat een deel uitlegt hoe jij werkt, is dat je op zoek gaat van, hey, waar kies je wel voor en waar niet? Ik kies wel voor kwaliteit, maar niet meer ten koste van mezelf.
Nee, ja.
En zo klopt, moet je keuzes gaan maken. Ik kan niet en keihard aan mijn bedrijf werken en 5 dagen thuis zijn voor de kinderen. Dus ik heb daar keuzes in gemaakt. En daar zullen mensen van alles van vinden. Ja. Er zullen zat mensen zijn die mij een ontaarde moeder vinden. Ik vind het zelf niet.
Ja.
Want ik zie ze elke dag in ieder geval genoeg. En in het weekend.
Ja.
En ze hebben het ook hartstikke leuk op de opvang. Dus voor mij voelt het goed. Ja. En wat de rest ervan vindt, ja, dat is dan zo. Er zullen altijd mensen zijn die het stom vinden wat je doet. Maar dit klopt voor mij. En daar zit natuurlijk dan ook meteen een stuk stress wat je kwijtraakt.
Weet je wat ik zo mooi vind? En dat kan iemand die deze podcast luistert helaas niet zien. Maar ik vind de rust die je uitstraalt nu je dit vertelt, vind ik heel mooi. Want het doet me vooral herinneren. Het brengt voor mij vooral terug. Ik denk, als ik nog... Nou, er zijn meerdere dingen, maar een van de grootste transformatie... onderdelen van de transformatie is dat ik nu weet dat wat ik vind en wat ik zeg en wat ik doe goed genoeg is. En even heel plat geslagen, en het kan soms iets te plat zijn, maar scheid aan wat de rest vindt.
Ja.
En nou, letterlijk wat jij zegt, op het moment dat ik dat besloot, was het echt min 15 kilo, zeg maar, op je schouders.
En weet je?
Een van de dingen die ik me ook nog heel erg herinner, is dat mijn vader, anderhalf jaar geleden, denk ik, vorig jaar, tegen me zei, joh, met Jess, maar je was vroeger altijd zo lief. En, ja, dat klopt, want vroeger zei ik overal ja tegen. Ik deed alles. Al moest ik daar heel mijn eigen agenda voor omgooien. Hè? Of woonde ik in Rotterdam, moest ik in Breda de katten van mijn ouders eten geven. Een week lang terwijl ze op vakantie waren. Ik deed het. Kostte me 3 uur per dag. Maar ik deed het. Ik zei overal ja tegen. En nu, mijn reactie was ook, pap, ik ben nog steeds lief. Maar ik pik gewoon al die bullshit niet meer.
Nee, en je bent lief voor jezelf.
Nou, vooral dat. Maar toen was het ook stil van, oh god, weet je wel. Hè? Dus... dat ook de berusting, zeg maar, in gewoon volmondig kunnen zeggen, ja, maar ik, bam, punt uit, klaar. Dit is niet een open eindje, dit is niet ter discussie, dit is gewoon zoals ik het wil hebben. Dat heeft me alle ruimte van de wereld gegeven. Dat is ongelooflijk.
Maar dan is dit misschien wel onze gezamenlijke tip of learning die wij aan de luisteraars mee willen geven, is als je luistert. En jij voelt dat je nog niet genoeg voor jezelf kan kiezen, dat het dus wel kan. En dat je je daar ook in kan laten begeleiden. Door mij of door jou.
Mooi.
Is dat een goed idee?
Ja.
Dus dat hebben we bij deze gedaan.
Cool. We gaan hem straks nog even een keer herhalen. Ik ben bewust aan het meeschrijven.
Maar goed. Nou, ik wilde eigenlijk ook naar een afronding toe.
Heel mooi. Ja.
Heb jij nog iets wat je wil delen? Of kwijt wil? Of nog niet gezegd heb?
Nou, ik zou het
ook aan willen vullen.
Lieve luisteraar van deze mooie podcast. Als je zoiets hebt van, joh, ik vind het allemaal hartstikke tof. Een van de dingen die ik heel erg heb geleerd, maar dat is ook omdat ik me nu durf kwetsbaar op te stellen, is, zie het ook als de manier waarop ik op Josien afstapte in een netwerkevent bomvol met 140 andere vrouwen. Waarom? Omdat ik, nou, ten eerste jouw gezicht herkende. Dat klinkt echt heel gek.
Nee. Heel goed. Betekent dat ik lekker zichtbaar ben.
Ja, ga die verbinding aan. Heb je een vraag? Stel hem. Wil je iemand een complimentje geven? Ga het doen. Wil je naar iemand glimlachen op straat terwijl iedereen chagrijnig kijkt? Ga het doen. Wil je iemand begroeten? Ga die verbinding aan. Blijf er niet alleen mee lopen. Blijf er ook niet alleen mee zitten. Want je mag leren vertrouwen op dat mensen zelf aan kunnen geven. Ik kan dit nu wel of ik kan het nu niet. En dit klinkt heel erg tegenstrijdig van iemand die dat zelf een aantal jaar geleden niet kon. Want ik kon dus helemaal geen nee zeggen. Of ik heb hier geen ruimte voor, ik heb hier geen moment voor. Maar kijk daarin vooral en wees lief voor jezelf. Kijk ook wel naar wat jij nodig hebt. En niet naar of dat degene waar jij wel of niet mee wil praten. Of waar je wel of niet je hand mee uit wil steken. Of dat die mensen daar wel behoefte aan hebben. Want dat moeten ze zelf. Nee, dat zouden ze zelf aan moeten kunnen geven.
Ja.
Dus ga die verbinding aan.
Mooi. Ik heb nog één laatste vraag.
Tell me.
Je zei, ik kan me nu kwetsbaar opstellen.
Mm-hmm.
Weet je ook hoe het komt dat je dat nu kunt en durft?
Bedoel je daarmee hoe het komt als in de oefeningen, of de dingen die ik ervoor heb gedaan? Of de
nee, als je het zou samenvatten, want ik heb daar zelf mijn visie op en mijn eigen ervaring. Maar ik ben ook even benieuwd naar jouw ervaring.
Mm.
Kan je dat benoemen of ontdekken? Waarom je nu je kwetsbaar op kunt stellen of durft te lachen naar iemand die chagrijnig kijkt. Want dat vind ik ook een voorbeeld daarvan, namelijk mm-hmm. in het klein. Mm-hmm. Mag ook iets heel anders zijn. Maar heb je een idee hoe het komt dat je dat nu kunt en durft?
Ja, het eerste wat er in me opkomt, en ik begin eigenlijk een beetje van te shaken, dus ik merk dat het me nu nog raakt, maar ik ben nu heel trots op mezelf.
Ja.
Ik ben heel erg trots op de stappen die ik de afgelopen 5 jaar heb gezet. Met vallen en opstaan, hè? Laten we eerlijk wezen.
Tuurlijk.
Bijvoorbeeld, nu gaat het weer een aantal weken supergoed. Ik heb een overlijden in de familie. Echt een periode zelf uit balans. In verband met tijdsverschil, ander continent, reizen, werk op afstand. Nou, dan ging het helemaal niet lekker. Dan zit ik ook niet in mijn energie. Dan ben ik ook niet vrolijk.
Tuurlijk, je bent een mens.
Precies.
Ja.
Maar ik ben mega trots op de stappen die ik heb gezet en de dingen die ik nu doe. En, ja. Een van de dingen die bij mij hoort, die ik vroeger altijd een soort van eerst denken, dan doen. Dat was een van de meest gehoorde opmerkingen mijn kant op. Maar ik ben gewoon heel erg impulsief. En ik zeg dingen zoals ze als eerste in me opkomen. Ik laat dat niet altijd filteren. Ik heb geprobeerd dat wel te doen. Dan word ik heel politiek correct. Dat ben ik niet.
Nee.
Dan krijg je
en heb je ook geen verbinding meer.
Exact. Dan heb je geen authentieke versie van mij. En daar kan ik ook niet trots op zijn.
Ja.
Ik ben energiek, ik ben warm, ik ben vol passie, ik hou van knuffels. Als je dat niet aan kan, niet wilt, ik hoef dat dan niet te dimmen. Dan hebben wij gewoon de connectie niet.
Ja, exact.
En heel, ik ben gewoon nu ook volledig trots op wie ik ben.
Nou, dat is toch een geweldige afsluiting.
Ja.
Nou, Eén laatste vraag.
Ja.
Waar kunnen de luisteraars jou vinden?
Oh ja, goeie, dat gingen we vertellen, hè? Ja. Dat is het makkelijkste misschien eventjes. Het is nu via Instagram. Het is bubbels en ballen. Dus met dubbel B en dubbel L. En het wordt N, de teken ertussen. Dus geen N-teken. En je kunt me ook altijd bereiken via e-mail. Dat is Jessica, J-E-S-S-I-C-A, @bubbelsenballen.nl.
Nou,
we zien ze dan nog één keer herhalen, onze gezamenlijke tip.
Ja, nou mag jij hem even herhalen. Ik hou even mijn mond dicht.
Als je dus luistert als luisteraar van deze mooie podcast en je voelt dat je nog niet genoeg voor jezelf kunt kiezen, nou laat dit dan het levende bewijs zijn, hè, Josien en ik, dat het dus absoluut wel kan. En wat we er ook in mee willen geven is, doe het niet alleen. Laat je daarin begeleiden. Via mij, via Josien, of bij iemand waar jij je helemaal comfortabel en happy voelt.
Geweldig samengevat. Dankjewel. Dankjewel voor deze ontzettend leuke, energieke en fijne podcastgesprek wat we hebben gedaan. Ik vond het heel leuk.
Insgelijks. Ik heb ervan genoten.
Dankjewel.